Welkom bij deze bijzondere aflevering van de KWPN-kast. Mijn naam is Charlotte Dekker en vandaag neem ik je mee op een reis terug in de tijd. Aanleiding is mijn eigen afscheid na 25 jaar betrokkenheid bij deze organisatie. Maar deze aflevering gaat niet over mij. Vandaag staat een vrouw centraal die lang voor mijn tijd al haar sporen naliet binnen het KWPN. Gerry Selderijk, een vrouw die bekend stond als scherp, kundig en geëmancipeerd. Ze runde jarenlang het stamboekkantoor, hield overzicht, bracht structuur en was haar tijd ver vooruit. We spraken elkaar in Bos en Duin, waar Gerry Selderijk in een chalet woont. Midden in het groen, in de tuin van haar zoon Bas. Mevrouw Selderijk, wat ontzettend fijn dat ik bij u op bezoek mag komen vandaag. Ik denk dat best wel veel mensen willen weten, hoe gaat het met u?
Nou, ik ben stokoud, ik ben bijna 92 jaar. Mijn hoofd is toch redelijk goed, gelukkig. Ja. Daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Dat mijn hoofd me niet in de steek laat. Ik vergeet wel eens wat en dan roept iedereen, wat geeft dat nou? Dat doe ik ook. Maar goed, ik heb diverse mankementen. Maar ik loop slecht. Maar ik ben heel blij dat ik nog zo wonen kan en mag.
Ja, dat snap ik. En wij zijn heel blij, ik ben al heel blij, dat ik hier bij u op bezoek mocht komen om even in het verleden te duiken. We blikken terug naar begin jaren 50. Typemachines ratelen, vrouwen dragen mantelpakjes en gehoorzaamheid is nog een deugd. Gerry Selderijk groeit op als boerendochter in de Bilt. Ze heeft net een kantoorbaan bij de slagersvakschool als haar vader thuis komt met een voorstel. Solliciteren bij de VLN, het stamboekkantoor voor landbouwtuigpaarden. Gerry heeft niets met paarden, maar zegt geen nee. Het is het begin van een carrière die bijna 40 jaar zou duren.
Mijn vader heeft toevallig een keer ontmoeting gehad met de heer Van Binsbergen. En meneer Van Binsbergen die zocht iemand op kantoor in Bilthoven. Daar waren ze pas in 52 gekomen. Daar heb ik gesolliciteerd bij de heer Van Binsbergen. Toen werd ik aangenomen. En in 53 ben ik daar gekomen.
En u heeft dus zelf niet paard gereden?
Ik heb één keer op een paard gezeten, afgevallen, sleutelbeen gebroken.
Dat was één keer en nooit weer?
En nooit meer.
Mevrouw Selderijk vertelt dat ze eigenlijk niks met paarden had. Ze had wat dat betreft naar eigen zeggen net zo goed bij een visserij in dienst kunnen treden. Of eigenlijk was het in die tijd te doen gebruikelijk dat ze na het afronden van haar middelbare school een jaar zou thuis blijven om het huishouden te leren. Maar het liep anders. En na de sollicitatie bij de heer Van Binsbergen trad ze in 1953 in dienst bij de VLN als secretarieel medewerker.
VLN, Vereniging tot Bevordering van de Landbouw Tuigpaardfokkerij in Nederland. VLN, Vario Labori Natus.
Zo, dat is nog eens een
mooie. Tot veelzijdigheid geboren.
Tot veelzijdigheid geboren. En wat was uw eerste functie en hoe was het op kantoor georganiseerd?
Ik ben begonnen als typiste, noem ik dat, administratief medewerkster. En dan ben ik opgeklommen met vele cursussen. We werkten nog tot en met zaterdag, tot 1 uur of 1:30, denk ik. 1:30, 1 uur, dat weet ik niet meer precies. En 's morgens om 8:30 moet je er zijn. En dan begon je de veulenboek. Papieren te tikken. Die werden gecontroleerd door meneer Vermont. Die was toen chef de bureau. En later mocht ik hem opvolgen.
Zo.
Heel veel later pas.
Maar u zegt zaterdagochtend?
Werkte we ook nog.
Dus het is maandag tot en met vrijdag plus zaterdag?
Maandag tot en met zaterdag werkte je gewoon.
Dat is tegenwoordig wel ietsje anders.
Ja, gans anders.
Ja.
En nu praat zelfs nog een vrije dag extra.
Ja, wat vindt u daarvan?
Belachelijk.
Ja?
Tegenwoordig zijn het allemaal watjes.
Tijdens ons gesprek blijkt dat mevrouw Selderijk een schat aan herinneringen bewaart. Mappen vol krantenknipsels, tijdschriften en zelfs dvd's over het KWPN. Eén daarvan bevat een bijzonder fragment waarin ze vertelt over de geschiedenis van het KWPN-kantoor rond de Tweede Wereldoorlog. We gaan even terug in de tijd.
Het NSTG in 1939, het VLN, hield kantoor in de Stationsstraat te Utrecht. Hierna verhuisde het kantoor naar de Leidseweg in Utrecht, waarvan u in deze presentatie nog een olieverf te zien krijgt. In 1944 werd ons kantoor tijdens een bombardement getroffen. Gelukkig waren er reeds grote delen van onze paardenkartotheken op veilige plaatsen ondergebracht. Het verenigingsleven was volledig lamgeslagen. Direct na het vrijgeven van ons kantoorpand werden de mouwen opgestroopt en het meubilair, dossiers en financiële stukken die er nog over waren met bakfietsen opgehaald en ondergebracht bij wijlen de heer Kees Hogedoorn op de boerderij, de Slagers Vakschool aan het Veemarktplein en in café-restaurant Maresca aan de Kroeselaan. Op drie plaatsen werd zo goed als mogelijk gewerkt in het belang van de fokkers van Nederlandse warmbloedpaarden. Na een jaar kregen wij alles weer bij elkaar aan het Veemarktplein. Door bemiddeling van wijlende heer C. Blanken werd deze villa die u thans ziet aan de Soestdijkseweg 260 Zuid in Bilthoven in 1951 aangekocht.
In de jaren 50 en 60 was het kantoor in Bilthoven het kloppend hart van het stamboek. Daar werd alles met de hand verwerkt. Veulenbewijzen tikte men op Remington typemachines in drievoud met carbonpapier ertussen. Elke merrie had een eigen kaart waarop de nakomelingen met pen werden bijgeschreven. Was er een fout gemaakt? Dan moest er worden gegumd, tussen vloeipapiertjes in om geen vlekken te maken. Predicaten voegden ze toe met een stempeltje. Kaartenbakken werden eindeloos doorgespit op zoek naar de juiste combinatie van hengst en merrie. Er waren typistes die wel 100 veulens per dag verwerkten. Alles hing af van orde, nauwkeurigheid en geheugenwerk. Computers waren er niet. Alleen papier, stempels, typemachines en mensenhanden. Die wereld verdween pas langzaam. In de jaren 80 begon de automatisering, maar het stamboekkantoor bleef lange tijd nog herkenbaar als dat klassieke, ambachtelijke systeem. Gerrit Zelderijk werkte er decennia lang, eerst als typiste, later als chef de bureau. Op een oude dvd die ik van haar kreeg, zien we haar begin jaren 90 door het nieuwe kantoor in Huis ter Heide lopen. Een uniek tijdsdocument en een prachtige overgang van het analoge naar het digitale tijdperk. We luisteren naar de Gerrit Zelderijk van weleer.
En heel snel nemen wij een overstap, want hier zitten wij reeds in de gemeente Zeist, Huis ter Heide aan de Rembrandtlaan. En wanneer wij zo dadelijk bij nummer 2 komen, dan zult u het statige landgoed Nieuw Zandbergen aantreffen. Het nieuwe huisvestingskantoor van het WPN en al de inwonende organisaties. Gebouwd in 1913 door de familie Bloker. En wanneer u iets ouder bent dan de doorsneemens, dan zult u weten dat Bloker van de Blokerkakao kwam. Het landgoed ligt in een fraaie tuin, pal naast het toen geheten Blokerpark, naast het witte onderwegkerkje Den Dolderhuis ter Heide. Warmbloedpaarden Stamboek Nederland, stamboekbureau van. En u ziet hier alle inwonende organisaties vermeld.
Hoe was de sfeer op kantoor? Was het formeel, was familiair, was het streng?
Het was redelijk streng, maar ook een prettige sfeer.
Maar hij heeft me ook verteld dat er een prikklok was.
Die heb ik pas ingevoerd.
Die heeft u geïntroduceerd, want u had een hekel aan watjes, toen al. Dus mensen moesten gewoon op tijd komen.
Ik had de burgemeester van Bilthoven gesproken en die vertelde dat bij hem op kantoor, dat de mensen allemaal te laat kwamen, had ik van hem gekregen. Toen dacht ik, dat is een goeie. Dus op een x-dag ben ik gaan zitten bij het entree. Iedereen genoteerd, goedemorgen. 10 minuten of 5 minuten te laat. Al die minuten heb ik het gemiddelde uurtarief op losgelaten. Toen hadden we honderden euro's. Guldend nog hadden we verknoeid door te laat te komen.
Ja, dat is ook
was
zonde.
Was bar en boos.
Ja. Was u streng?
Ik was redelijk streng.
Ja?
Ja, denk ik wel. Als iemand kwam, ik wil naar huis omdat ze het niet lekker voelde. Ik had altijd aspirine bij me. Toen zei ik, neem eerst maar een aspirintje.
Even kijken of je daarmee...
Daar komt bekend.
Ja, ja. En, want u heeft de heer Vermont opgevolgd.
Ja.
Dus toen was u hoofd...
Je noemde chef de bureau.
Chef de bureau. Op het stamboekkantoor in Bilthoven, ergens begin jaren 50, liep Gerry Roken, zoals ze toen nog heette, hem voor het eerst tegen het lijf. Bas Selderijk. Een charmante verschijning, altijd in voor een praatje met de dames. Officieel was hij op kantoor voor een afspraak, maar het was duidelijk dat zijn belangstelling breder was dan alleen paarden. Bas werkte jarenlang bij de politie, eindigend als hoofdinspecteur, maar zijn ware passie lag in de fokkerij. Na zijn pensioen stortte hij zich vol overgave op het KWPN. En samen met collega-liefhebbers wist hij zo'n 80 hengsten goedgekeurd te krijgen. Een record dat tot op de dag van vandaag staat. Zijn eerste was de hengst Jotam in 1949. Gevolgd door namen als Ulex, Avenir, Indiaan en de legendarische volbloed Lucky Boy die een stempel drukte op de springpaardenfokkerij. Maar Bas had niet alleen oog voor paarden. Zoals mevrouw Selderijk het zelf zegt, hij hield ook van mooie vrouwen. En één daarvan zat daar, op dat kantoor in Bilthoven, achter haar typemachine, toen hij destijds langskwam.
Mijn man kwam op kantoor bij meneer Vermont, had een afspraak om 1:30. Meneer Vermont was ziek geweest, die kwam altijd ietsje later. En de Bas, die zag mij. En daar had die hele charmante man, was het. Je hield van jonge mensen. Hij zag ook niet oud. Hij reed op motor. Kijk. Toen. Hij was niet meer bij de politie. Hij was een boer. Had een knecht voor het werk. En zelf weet ik niet wat hij deed. Maar op een boerderijtje, daar had hij een afspraak over Marijke, denk ik. Of over Jotam, dat weet ik niet wat voor afspraak hij had. Maar daar had hij een praatje met ons, de dames op kantoor.
Ja.
En de probeerde een afspraak te maken met mij waar ik niet op inging.
Gerry Roken gaat in eerste instantie niet in op de avances van Bas Selderijk. Maar ze is wel degelijk geïnteresseerd in deze charmante man en maakt met Sinterklaas een gedicht voor hem. Als hij op kantoor komt, gooit een van de meisjes het gedicht naar Bas Selderijk toe, die het vervolgens hard opleest. Zoals een goed Sinterklaasgedicht betaamt, is het een tikkie brutaal met de nodige plagerijen. Als Gerry Roken hem later op de hengstekeuring weer ontmoet, is dat gedicht aanleiding voor een praatje. Daarna volgt een afspraak en niet veel later is het aan tussen Gerry Roken en Bas Selderijk.
Maar toen, later, allemaal stiekem, want niemand mocht het weten vanwege het leeftijdsverschil.
Want over welk leeftijdsverschil hebben we?
36 jaar.
Dat is een behoorlijk leeftijdsverschil.
Dat zou nu nog gek zijn.
Ja. Ja, en u heeft me wel eens verteld dat uw vader ook niet gelijk fan was van uw relatie met Bas Selderijk.
Samenwonen. We hadden één vriendenkring en zij was een Deense. Daar gingen we mee rikken. Dat is een soort bridge.
Ja.
En die zei, ga samenwonen. Maar dat wilden we helemaal niet. Dat was toen nog niet aan de orde. En toen gingen we trouwen. Toen moest Bas mijn vader en moeder opzoeken, toestemming te vragen. En ik hoor mijn vader nu nog zeggen, eerst zaten mijn drie jongere broers mee aan tafel. En toen zei ik, Bas, wil je jullie alleen spreken? De jongens moesten weg met de handgebaar van mijn vader, gingen de jongens weg. Maar ik zag ze door de deur, de kier, al mijn ogen boven elkaar. Die wilden wel weten wat er aan de hand was.
Dat snap ik.
En toen zei mijn vader, meneer Selderijk, oud bij oud, jong bij jong, daar is de deur. En toen kon die vertrekken.
Oeps.
En toen ging die.
Ondanks dat haar vader tegen de relatie is, is Gerry Roken ervan overtuigd dat zij en Bas bij elkaar horen. Destijds stond er in de Telegraaf een verhaal over een meisje dat zogenaamd ontvoerd was, maar dat in werkelijkheid naar Schotland was gevlucht om daar stiekem te trouwen. Gerry zei tegen haar ouders dat als ze geen toestemming krijgt om in Nederland te trouwen met Bas Selderijk, zij dat in Schotland zal gaan doen. Die schande is te groot voor haar ouders.
Dus de dag erop zaten ze op de fiets naar het gemeentehuis in de Bilt om een handtekening te zetten als ze het goed vonden.
Oh, dus toen had u goedkeuring om te trouwen?
Toen had ik goedkeuring, toen konden we trouwen.
En was het toen nog wel een beetje gezellig daarna? Konden ze het later op termijn wel goed vinden?
Een jaar is er een koude oorlog geweest. Maar ik had een hele verstandige moeder. Ik denk dat zij het was die brieven schreef aan de zuster van mijn man waar we woonden in Soestdijk. En zei ze, heel goed geworden met elkaar.
Oh, gelukkig.
Geen echte vrienden.
Nee.
Maar ze bleef altijd mevrouw en meneer zeggen. Ja. Hij zei nooit vader en moeder.
Wat voor man was Bas op het werk en thuis?
Wat voor man het was. Een hele charmante man. Hij was dol op vrouwen.
Ja. Hij heeft de mooiste uitgekozen.
Hij zei altijd, een mooie vrouw hoeft geen slechte huisvrouw te zijn.
Oh, dus het was wel belangrijk dat, dat het huishouden goed werd verzorgd.
Ik weet toch goed dat ik bleef werken op het VLN-kantoor. Ging ik met de trein uit Soestdijk naar Bilthoven. Maar toen wilde ik moeder worden. Dat vond mijn man ook vreemd natuurlijk. Zo oud en dan vader worden.
Ja.
Maar goed, dat is gelukt toen ik zwanger was. Toen nam je ontslag. Want je kon niet blijven werken natuurlijk. Nee. En die voorzieningen die er nu zijn, die waren er nog helemaal niet. Dus toen ik zwanger was, heb ik een paar maanden doorgewerkt. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen vroeg meneer Van Bont of ik thuis wilde werken. En toen kwam die stamboekrapporten brengen. Ik zie nog de handschriften van meneer Slijkhuis, de inspecteur van Gelderland, of meneer Niehoff. Die had een heel bijzonder handschrift. En dan tikte je stamboekbewijzen uit. Ging allemaal handmatig natuurlijk.
Ja. Maar uiteindelijk mocht u toch op kantoor werken.
Toen was onze zoon geboren. Die was 4, 5 jaar op de kleuterschool. Daar kwam ik om 4 uur weer thuis. En mijn man zorgde dat hij op school kwam. En dat hij tussen de middag thuis kwam.
Geweldig. Maar u zei, uw man hechtte waarde aan toch wel een goed geregeld huishouden.
Ik weet het goed dat meneer Van Bont vroeg, kan je niet op kantoor komen? En toen zei hij, als je zorgt dat het thuis geen rotzooi is, je moet het leuk vinden, het moet niet, alleen dan. Dus morgens om 6 uur stond ik op en toen zorgde dat alles aan kant was. En toen kon ik naar het kantoor in Bilthoven gaan.
Zo. Want heeft u heel lang volgehouden?
En dat heb ik mijn leven lang volgehouden.
Ja, bijna 40 jaar, hè?
Ja, ruim 40 jaar.
Mevrouw Selderij kwam bij het KWPN toen dat nog een echt mannenbolwerk was. Op kantoor waren er dames aan het werk, maar op de keuringen was er geen vrouw te vinden. De stelling van de heren was hierover duidelijk. Geen rokken in de baan. Bas Selderij opperde het onderwerp nog 1 keer tijdens een vergadering, maar kreeg geen bijval.
Geen rokken in de baan werd er geroepen.
Oh, geweldig.
En toen was voor mij aanleiding om een keuring te organiseren, alleen vrouwelijke juryleden, vrouwelijke ringmeesters, vrouwelijke ladyspeaker.
Serieus?
En dat hebben we gehad. En vrouwen, alleen mannen mochten deelnemen.
En wanneer was dit?
Dat is in de jaren, ik denk 70 geweest.
Zo. Want het was dan eigenlijk misschien ook een beetje om te laten zien, wij vrouwen kunnen prima om ons mannetje staan.
Eigenlijk had mijn man, die kende vrouwen, mevrouw Van Linde van Sandenburg, dat was de schoondochter van de voorzitter.
Ja.
En mevrouw De Kruif uit de Beeld. En mevrouw Griffioen uit de Meren van het kasteel.
Ja.
Die hadden echt verstand van paarden. Die konden uitstekend keuren. Die waren onze juryleden. Ik was zelf de lady speaker. Dat deed ik meer. Dat mocht je als vrouw wel doen.
Ja.
Maar verder eigenlijk geen vrouwen in de baan.
Geen rokken in de baan. Nee, nee. U heeft een hele collectie aan... een heel archief met prachtige historische werken. Onder andere, u heeft het klaar liggen... een jubileumnummer van de afdeling Overijssel uit 1950. Alleen maar mannen.
Alleen maar mannen.
Alleen maar mannen, inderdaad.
Toen waren er helemaal... Dat is heel veel later pas gekomen. De laatste jaren eigenlijk pas dat de vrouwen in het bestuur zitten.
Ja.
Toen we de vrouwelijke... Mevrouw van der Peet is denk ik secretaresse geweest van Noord-Holland. Denk ik.
Ja.
Dat ik dat weet. Klopt. Dat was al heel bijzonder. Mevrouw van de Heuvel van de afdeling Utrecht. Dat moet je echt verwerven,
ja.
Zo'n baan.
Ja, want pas veel later kwam de discussie rondom de vrouwenemancipatie op gang. Feitelijk was u uw tijd ver vooruit. Hoe heeft u die discussie beleefd?
Ja, dat ging eigenlijk automatisch. Meneer Vermont wist dat die vrouwen er verstand van hadden. Die was toen hoofdredacteur van In de Strenge. Die vond het goed dat ik dat deed. En ik vond wij vrouwen... Ik weet toch goed dat mijn man altijd zei... Je mag geëmancipeerd zijn. Er was vroeger een vrouw... Ik denk helemaal in het begin die... Hoe heet ze? De eerste vrouwelijke arts.
Jacobs. Alette Jacobs, bedoelt u die?
Alette Jacobs.
Ja.
Een van de...
Uit Groningen.
Uit Groningen. En daar kan je nagaan. Ja. Nou, mag je best trots op zijn. Er komt een hoop goeds vandaan.
Ja, zeker. Ja, en ik herinner me nog heel goed... de e-mail die ik van u kreeg toen ik aantrad bij het KWPN... Ja. Dat vond ik heel lief, want ik kende u toen niet. En u was zeg maar heel trots dat ik de eerste vrouwelijke hoofdredacteur werd binnen de hippische sector. En dat vond ik destijds ongelooflijk sympathiek en lief. En dat is me altijd bijgebleven. Maar waarom vond u dat zo bijzonder? Dat u
omdat
dacht...
als vrouw dat je entree deed in de mannenwereld,
ja.
Dat was echt heel bijzonder.
Ja.
Daar hebben we echt voor moeten vechten.
Ja.
Op een nette manier. Geen ordinair geschreeuw. Op de goede plek ook. Het is gelukt.
Het mogen duidelijk zijn. Gerry Seldrijk was een geëmancipeerde dame... die vond dat vrouwen veel meer ruimte verdienden in de KWPN-wereld. Zo introduceerde ze eind jaren 60 de vrouwenpagina in de Strenge. In haar rijke archief vinden we een exemplaar met daarin een stuk genaamd De Droom van 69. Ik lees er een stuk uit voor.
De kinderen gaan weer naar school en de regelmaat in onze gezinnen is weer teruggekeerd. Wij vrouwen denken meteen weer aan het vroege voorjaar, waarin wij als degelijke huisvrouwen onze huizen trachten te keren met stofdoeken en met bezemen. Wees u toch verstandig, we lopen allemaal zo hard. Het ene is nog niet voorbij of we leven reeds naar iets anders toe. Geniet u toch van het heden. Het gaat allemaal zo snel. Doe maar hoor. Tijdens een van de kerstdagen te Soestdijk was ik en met mij vele anderen erg onder de indruk van de cancelboodschap van de gastpredikant. Als slot van de prediking werd het volgende gedeclameerd. Dat is De Droom van 1969, een gedicht.
Dat heb ik geschreven.
Heeft u dat geschreven? Prachtig. De vrouwenparen wens u allen binnen en buiten de deur een heel voorspoedig 1969.
Oh, daar weet je meteen. Dus begonnen in de jaren 60.
Het gesprek komt terug op haar man Bas, met wie ze 38 jaar getrouwd is geweest, totdat hij op 98-jarige leeftijd kwam te overlijden. Bas Seldrijk raakte als kind in Lage Vuursche met het paardenvirus besmet. Zijn vader, een bakker, bracht het brood rond met paard en wagen. Vlak bij hun huis was de draverstal Avanti te vinden, wat we nu kennen als Kasteel Drakenstein, het woonpaleis van prinses Beatrix. Hij was daar kind aan huis. Zijn hele leven speelden de paarden een belangrijke rol. Zoals gezegd kreeg hij in zijn leven tientallen hengsten goedgekeurd, maar zijn oogappeltje was de legendarische tuigpaardmerrie Marijke.
Op de boerderij in de Soestdijk hoorde hij hoefgers. Een paard langs gaan.
Ja.
En toen zag hij Marijke. Toen is hij erachteraan gereden met de motorfiets. En toen heeft hij hem kunnen kopen. En dat is bereikt. Die had geen papieren. Is hulpstamboek opgenomen. Er was een onbekende merrie. Kampioen tuigpaard geworden.
Zo, dan had ze heel veel kwaliteit.
Als tuigpaard.
Ja, en wat ik begrijp, was ze altijd heel erg speciaal voor uw man.
Heel bijzonder. Zijn broer, oom Teun, daar woont mijn jongste kleinzoon, is daar oom Teun genoemd. Oom Teun had een plakboek gemaakt van Marijke. Alle publicaties in de Hoefslag, in de Strenge, andere kranten, dagbladen over Marijke, uitgeknipt en een plakboek gemaakt. Marijke is op hele oude leeftijd gestorven in Noord-Holland. Met onze jongste zoon heb ik nog een foto kunnen maken. Afscheid van Marijke.
Ja, en ik zit een artikel te bekijken wat u ook in uw collectie zit. Ik denk uit de jaren 70. En daarin staat ook een alinea wat eigenlijk heel goed illustreert hoe gek uw man van dat paard was. Slechts een foto in de kamer herinnert nu nog aan dit prachtige paard waaraan hij volgens zijn vrouw bijzonder verknocht moet zijn geweest. Toen Marijke weg was, aldus de heer Selderijk, was het alsof ik een vriend verloor. Het werd na het vertrek van Marijke heel stil op de boerderij. Het valt de heer Selderijk niet gemakkelijk over Marijke te praten. Hij doet dit met een wat onfloerste en eerbiedige stem. Het was de lieveling van het publiek, vooral in het zogenaamde damesnummer, zegt hij zachtjes.
Ja,
wat mooi.
Het damesnummer was hij heel erg opgesteld. Hij had regels, geen orenspel. Een paard moest puur natuur zijn. Niet met alle hulpmiddelen die jarenlang in zorg geweest zijn.
Dat vind ik ook leuk dat u dat zegt. Want daar is hij ook precies nog steeds. We hebben nu natuurlijk anno 2025 best wel af en toe discussie over het gebruik van hulpmiddelen. U heeft hier een artikel liggen uit de Hoefslag uit 1987. Waarin uw man wordt gequote als het gaat om hulpmiddelen in de tuigpaardensport. En ik wil het toch even voorlezen, want ik vind het. Hij was een tijd ver vooruit, laat ik het zo zeggen, 1987. En ik quote uw man. Afschuwelijk vind ik het gebruik van de oordoppen. De oren van een paard horen vrij te zijn, zodat er ruimte is voor een natuurlijk orenspel. Daaruit kun je dan weer aflezen of een paard plezier heeft in zijn eigen optreden. Evenals aan het gebruik van de oordoppen stoor ik me ook aan de staartlepels. De staartdracht van een paard is daardoor niet meer te beoordelen. Of een paard zijn staart scheef draagt of juist niet draagt, het is allemaal niet meer te zien. Terwijl dit ook wezenlijke onderdelen zijn voor de beoordeling van een tuigpaard. Om nog maar te zwijgen van de opzetjes die strak gespannen als staalkabels ervoor moeten zorgen dat het paard front maakt. Een tuigpaard hoort van nature een mooie hals te hebben, om die dan ook op een normale, natuurlijke wijze te kunnen gebruiken. En dan die ijzers, daar kun je een olifant op laten steppen.
Ja.
Nou, hij had een duidelijke mening. Toch?
Hij schreef er altijd over. Vreselijk vond hij de hulpmiddelen.
U heeft een heel scherp geheugen, dat is fijn. Kunt u iets vertellen over hoe de hengstekeuring vroeger verliep? Ik ken alleen maar de hengstekeuring, de stallionshow in Den Bosch. Maar wat zijn uw meest levendige herinneringen aan die dagen van weleer?
Daar begonnen we in september, denk ik, al mee. In oktober op kantoor met de kaartverkoop. Wat de kaarten laten drukken bij meneer Vuurmans op het Wet in Utrecht. Hadden we dozen met kaarten met nummers. En we hadden plattegronden van de tribunes. En zo werden de kaarten verkocht, telefonisch of schriftelijk. Daar begon je in de herfst al mee.
Ja.
En dan tegen die tijd, nou praat ik over dat ik als meisje werkte, hoor. Niet dat als toen ik chef de bureau was.
Jaren 50.
Toen had ik jaren 50.
Ja.
Daar waren we heel druk mee. Toen hadden we ook nog de Bos niet. Daar hadden we buiten de hengstekeuring. Op de oude veemarkt, achter de slagersvakschool.
Ja.
Daar heb ik beste jenever leren drinken, brandewijn.
Oké, het was ook gezellig dus.
Nou, dan liep je buiten met programmaboekjes. Die moest je verkopen. En dan zeiden de mannen, wie een brandewijntje? Dat was je helemaal niet gewend.
Nee.
En dat dronk je een brandewijntje wat je niet lekker vond. Maar je kreeg het wel warm van.
Ja.
En toen was het ook nog koude winters hadden we.
Want het was dus buiten, zegt u? Op gras?
Buiten. Op gras.
Zo.
Wat half bevroren was.
En dan, wat was het belangrijkste, weet u dat nog, waar de paarden beoordeeld werden? Was het aan de hand? Dus het was geen galop?
Allemaal aan de hand. Nee, helemaal niet onder de man.
Nee. En ook niet vrij.
We hadden genodigden, die zaten... We hadden één overdekte tribune. Daar zaten de hengstenhouders in. We hadden veel hengstenhouders. En daarvoor had je een pad met stoelen. Daar zaten de genodigden op. Alleen maar mannen.
Alleen maar mannen en bolhoeden.
Ik weet het goed. Nou, bolle petten meer.
Oh, petten. De transitie van landbouwpaard naar sportpaard is natuurlijk een enorm hoofdstuk in de geschiedenis van het KWPN. U zat in die tijd op het stamboekkantoor. Heeft u dat bewust meegekregen en hoe maakte u die?
Ja, ik weet er goed dat de twee Gelderse hengsten werden aangewezen om Groningen merries te dekken.
Ja.
Dat was echt het allereerste begin. Er was een hengst Helmer van Dwingelaartje en van Baron. Nee. Baronet maal Dwingelaartje.
Ja.
Stond op je papier. Helmer werd gevraagd, dan moest je schriftelijk aanvragen. Telefonisch kon dat niet.
Wat moest men schriftelijk aanvragen?
Je moest aanvragen of je die Groninger merrie mocht laten dekken door de Gelderse hengst.
Oké.
Dat was het allereerste begin. Dat kostte 100 gulden, geloof ik.
Oh, dat was ook nog aardig prijzig.
Veel.
Ja?
Er werd weinig gebruik van gemaakt.
En dat was al met het oog op een modernisering van het landbouwpaard?
Van het landbouwtuigpaard.
Ja.
Want we hadden alleen Gelderse vanuit het NSTG en het Gelderse paard. Er waren twee stamboeken.
En uiteindelijk zijn dus eerst Gelderse hengsten gebruikt op de Groningse merries. En daarna zijn natuurlijk de volbloeden ingezet.
Ik weet nog goed dat de hengst Seebeck, Engels volbloed hengst, een van de eerste hengsten was. En nog één. Die was minder in zwang, die Seebeck. Een van de eerste volbloeds. Dus heel langzamerhand kwamen de volbloeds. En de buitenlandse hengsten, hè? Holstein, Westfalen, Trakener, de Ruter uit Trakener. Uit Holstein, daar was mijn man het meest dol op. De Holsteinse hengsten. De kruisingen daarvan.
Ja. En toen kwam steeds meer het sportpaard in beeld.
Toen hebben we een sportregister gehad. Daar kwamen de halfbloeds in staan. Naast Gelders en Gronings diep had je opeens het sportregister.
En over welk jaartal praten we dan?
Dat...
Over welk jaargetal praten we dan?
Ik denk allemaal in de jaren 60.
In de jaren 60 bestonden er twee stamboeken. Het NWP, het Noord-Nederlands Warmloop Paardenstamboek, dat was opgericht in 1943 en actief was in de noordelijke provincies. En de VLN. Deze ontstond in 1939 en was er voor de rest van Nederland. In 1970 fuseerden beide partijen tot het WPN. We maken een sprong vooruit naar het jaar 1987. 100 jaar na de oprichting van de vereniging. Gerrie Selderijk zit aan haar bureau op het stamboekkantoor en vindt dat het stamboek het predicaat koninklijk moet krijgen. Ze duikt in archieven en brengt de fusies, de oprichting en de hele geschiedenis van de warmbloedfokkerij op papier. De reactie uit Den Haag is positief. In 1988, precies 100 jaar na de start van de geregistreerde fokkerij, wordt het officieel. Het WPN wordt het KWPN. Een kroon op het werk, letterlijk. Een van de hoogtepunten in haar carrière en nog altijd iets waar ze zichtbaar trots op is. Op een oude DVD toont ze mij beelden van de bekendmaking op het KWPN-kantoor, toen nog in Huis ter Heide.
Voorzitter en geachte erelid en geachte genodigden, waaronder vele bestuursleden van de afdeling. Het is een heel bijzondere dag voor u, omdat ik op deze dag bekend kan maken dat onze koningin het goed heeft gevonden om de vereniging het predicaat koninklijk toe te kennen. En ik mag daarbij het besluit dat daarbij hoort voorlezen. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, koningin der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau enzovoorts, hebben besloten en beschikken het recht tot het voeren van het predicaat koninklijk te verlenen aan de vereniging Warmbloed Paardenstamboek in Nederland, te Bilthoven. De grootmeester van ons huis is belast met de uitvoering van deze beschikking. Getekend Beatrix, op 21 maart 1988.
Stiekem aangevraagd. Ik weet nog goed dat ik bericht kreeg dat al je bestuursleden werden doorgelicht of ze geen politioneel verleden hadden. Gelukkig was dat niet zo. Dus de man in Utrecht stuurt het weer door naar Den Haag. En toen opeens belde hij op. Hij zei, kunt u gaan zitten? Ik weet nog goed dat ik de voorzitter toen van de mei belde. Ik zeg, zit je op een stoel? Je bent koninklijk geworden.
Wauw. Wat zei hij?
We hebben een heel apart dag. Toen waren we al verhuisd naar Huis ter Heide.
Wat betekende dat voor u?
Nou, heel bijzonder natuurlijk. Dat je koninklijk. Je kende alleen het koninklijk Fries paard. En het trekpaard, die waren koninklijk eerder geworden.
En toen ook het WPN. In 1992 nam u afscheid van het KWPN. Na een hele lange periode daarvoor gewerkt te hebben. Als u terugkijkt op uw carrière, wat is uw meest dierbare moment of herinnering?
Eigenlijk de samenwerking met veel mensen.
Ja.
En dat je het respect had voor elkaar. Er werd nooit lelijk gesproken. Ik weet er goed, na mijn tijd is er een meneer geweest. Die riep dan, er is weer een dooie. Had de overlijdensbericht in zijn hand. Dat vond ik vreselijk, dat je niet met respect over mensen praat.
Ja.
Dat moet je houden, vind ik.
In een tijd zonder e-mail, WhatsApp of vergaderapps werd alles vastgelegd op papier. Met carbon, doorslagen en stempels. Het stamboek draaide op mensenhanden en de vrouwen die dat werk deden vormen decennia later een hechte club, de beste club. Eén keer per jaar komen ze bij elkaar. Dan klinken de verhalen weer als vroeger over stempeltjes, kaartenbakken en het zorgvuldig knippen van rode en witte wol.
We waren met z'n negenen. Mevrouw van der Willig is heel recent gestorven.
Ja.
Jannie Heineken, die had de Arabieren. Die is later gekomen. Was ook een van de ouderen. Ike Meuleman, die is later bij de federatie gewerkt. Letty Versteeg. Pepi Rosbach. Ingrid van der Broek. Die heet nu Ingrid
van Rijswijk.
Van Rijswijk, ja. Van der Broek. Daar heb ik pas nog een mailtje naar gestuurd, Ingrid. Dat was echt een paardenmeisje die werkte bij de Hengsten, de veterinaire keuring, op de Hengstenkeuring altijd. Ingrid wist het beter dan dierenartsen, denk ik.
Ja?
Dat weet ik niet zeker, maar ik denk het teller,
ja.
Dat het heel goed wist.
Veel kennis van zaken had ze altijd.
Ja.
Ja, maar het is een damesclub. En
daar gaan we weer terug.
Met een bijzondere naam.
De beste.
De beste.
Ik had ze één keer aan tafel bij mij thuis in Bilthoven in die tijd. En toen zeiden we, zullen we afspreken dat we jaarlijks bij elkaar komen Afgelopen zomer zijn ze hier geweest in mijn chaletje. Op de koffie.
Wat
met
geweldig.
Appeltaart en slagroom. En geluncht.
Wat gezellig.
En toen om 4 uur wegwezen.
Om 4 uur wegwezen. Toen was het weer mooi.
Heel leuk om elkaar weer te zien.
En heeft u dan tussendoor ook nog contact met elkaar?
Met sommigen. Ik bridge met Letty en Ike. En de man van Letty ook. En verder heb ik geen contacten. Af en toe zo'n wat je nu met Ingrid doet.
Even een appje of een...
En met Pasen heb ik ze allemaal goede paasdagen. We hebben een groepsapp.
Kijk. De beste groepsapp.
De beste groep. De beste.
Volgt u nog de ontwikkelingen van het huidige KWPN?
Ik probeer in de strenge te lezen, maar ik kom namen tegen die ik helemaal niks zeggen. Af en toe komt er een naam uit de familie. Dat ik denk, hé, die zijn er nog.
Ja.
Maar het ligt ook voor de hand natuurlijk. Zo ga je zelf ook. Dat de mensen jou niet meer kennen. Dat is heel gewoon natuurlijk.
Ja.
Dat komt dat je heel oud bent.
Nou, u bent ondertussen, ik zou niet zeggen heel oud, maar ik zou wel zeggen behoorlijk op leeftijd. De wereld waarin u opgroeit is natuurlijk heel anders dan de wereld waarin wij nu leven. Zou u, als u terugkijkt, dezelfde keuzes maken en weer bij het stamboek gaan werken?
Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ik gestudeerd had.
Ja? Wat had u willen studeren?
Psychologie.
Psychologie. Van waar?
Ja, dat... Ik wil graag weten wat de andere mens denkt.
Ja.
En wat ze voelen. Dat vind ik heel belangrijk.
U bent wel echt een mensenmens.
Dat denk ik dat ik dat wel ben.
Ja, dat geloof ik zeker, ja. En welke boodschap zou u willen meegeven aan het KWPN van nu en aan haar fokkers?
Ik ben zo trots op de fokkers. Ik hoop dat de leden belangrijk blijven. Want dat ene lid wat 1 veulentje per jaar heeft, misschien eens in de 2 of 3 jaar, dat weet je niet. Dat die heel belangrijk is. Het is toch geweldig dat KWPN als stamboek zo geweldig floreert, of niet?
Zeker. Wat wenst u voor uzelf voor de komende jaren?
Ja, dat ik word iedere dag denk ik een stukje minder. Dat ik minder kan. Ik scharrel door huis. Ik praat langzaam. Komt denk ik door mijn prothese. Dat weet ik niet zeker. Natte neus, oude neus. Ik hoop dat mijn hoofd goed blijft. Dat mag houden. Dat vind ik heel belangrijk.
Ik wil u bedanken.
Ben je klaar?
Ik zou zeggen, dank u wel mevrouw Selderijk voor uw openheid, uw verhalen, uw scherpe geheugen. U bent voor velen een onzichtbare, maar onmisbare steunpilaar geweest in de geschiedenis van het KWPN. Zeer zeker ook voor mij, want ik heb u met regelmaat gebeld om een beroep te doen op uw scherpe geheugen. Het was voor mij een eer om dit gesprek met u te mogen voeren. En ook om van vrouw tot vrouw en van generatie op generatie de verbinding te voelen die dit stamboek het KWPN zo uniek maakt. Ik wil u heel hartelijk danken. En het gaat u goed.
Nou, dat vind ik heel, heel bijzonder.